Ik wil graag met u bespreken een heel eenvoudig principe, maar een heel belangrijk principe. En dat gaat over de juiste volgorde van feiten, geloof en gevoel. En dat zou ik met u willen doen aan de hand van Handelingen hoofdstuk 8. En we hebben al het een en ander eruit gelezen. Maar ik zou nog een paar versen daaruit willen benadrukken. En dat is in Handelingen hoofdstuk 8, in vers 35. Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En dan lezen we in vers 37. Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. En hier zien we de juiste volgorde bij deze kameling. Het feit is de wortel van uw redding. Het geloof is gebaseerd op de feiten, op de Heilige Schrift. Uw geloof zou zich niet moeten baseren op uw gevoelens. En ten derde, uw gevoel is de vrucht, het gevolg van uw redding. En we hebben tegenwoordig een heel groot probleem in onze samenleving. Dat zie je ook vaak als mensen een beslissing moeten nemen. Dan zeggen ze: ja, ik heb deze en deze beslissing genomen, want ik voel me daar goed bij. Nou, het laatste wat u moet doen is een beslissing nemen op grond van uw gevoel. Want uw gevoel is verbonden met uw lichaam, met uw gevoelens, en die zijn niet te vertrouwen. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen die Christus bekennen een heel wankel geloof hebben. Jacobus 1 zegt het zo in vers 6 tot en met 8, maar dat hij ze begeren in geloof niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee, gelijk die van de wind gedreven en op nedergeworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. En hier, dit is het voorbeeld van een christen die niet op grond van de schrift gaat, met op grond van de feiten gaat, maar op grond van zijn gevoelens gaat, met zijn indrukken die hij door zijn vijf zintuigen binnenkrijgt. Terwijl de Heer zegt: ik heb je een vast kompas gegeven voor de rest van je leven, het is mijn Heilige Schriften, staat de Bijbel 1637. Geen herziene staten, geen NBV, NBG of een andere vervalsing, maar de Heilige Schrift. Die andere boeken die maakt niet eens de indruk dat ze de Heilige Schrift zouden willen zijn. Dat wordt ook nooit aangegeven daar. En hier hebben we in Handelingen 8 een voorbeeld van de kameling uit Moreland. En dat is de eerste man die, net zoals u en ik, gered wordt door geloof alleen aan het bloed van Jezus Christus. En hij spreekt niet in talen of vreemde tongen, er worden geen handen op hem gelegd, hij moet niet eerst met water gedoopt worden, zoals in Handelingen 2, om de Heilige Geest te krijgen. Hij komt tot geloof, zoals u en ik. En deze man is uit Morenland, en hij is een dienstknecht, een dienaar der dienaars, naar Handelingen 9, vers 25. Dat is zijn, naar de Heer zijn oorsprong eigenlijk, waar hij het beste tot zijn recht komt. En dat is nu precies wat wij ook zijn. Op het moment dat u en ik tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus, zijn wij geroepen om te dienen. Zoals de Heer zegt in Lucas 19, vers 10, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zichzelf te dienen, maar om te dienen en zijn leven als een losprijs voor velen te geven. Pardon, dat is Lucas, Marcus 10, vers 45. En hij kwam om de verlorenen te zoeken en te redden. Zegt Lucas 19, vers 10. Het is heel belangrijk dat wij nu zien dat op het moment dat u tot geloof gekomen bent aan de Heer Jezus Christus, bent u ook een dienstknecht van hem geworden. En verlangt hij van u dat u hem uit van vrij wil gaat dienen. In 1 Korinthe hoofdstuk 6 zegt hij dat zo in vers 19 en vers 20. Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is, dien gij van God hebt en dat gij uzelf niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest welke godes zijn. Met andere woorden, uw lichaam, uw geest, uw ziel is niet meer van u, maar het is gekocht met het bloed van God, het bloed van Jezus Christus, en dat behoort nu hem toe. En tegenwoordig hoor je vaak het idee, onder de jongeren ook, maar ook onder ouderen, ik heb mijn recht, ik heb recht op dit of ik heb recht op dat. Ik heb recht op een uitkering, ik heb recht op vrijdagen. Wel, ik heb goed nieuws voor u, of slecht nieuws voor u, maar zoals u het maar wilt invullen. Een christen die heeft niet zoveel rechten naar de schrift. Als u zegt, ik zoek een goede gemeente, is de vraag, zoek u de gemeente die de Heer van u voor u heeft. Zoekt u de wil van de Heer betreffende de man die de Heer voor u heeft, de vrouw die de Heer wil dat u trouwt, de plaats waar u dient aan bidden, die de Heer u laat zien. U zal nu moeten zeggen, ik neem een Bijbel die bij mij past, waar ik me goed bij voel. Dat is precies het verkeerde. U zou moeten zeggen, Heer, laat u me zien de Bijbel die u wil dat ik lees, waar uw hand op is. En is het vaak iets heel anders dan wat u zelf voor ogen of voor gedachten heeft. Nu betreffende die rechten. Een christen in de schrift heeft slechts twee rechten. En het eerste recht is, hij heeft het recht om te sterven. Dat heeft hij namelijk verdiend. Want het loon van de zonde is de dood. En daar ieder mens zijn hele leven lang zondigt, heeft hij dat recht meer dan ten volle verdiend. En het tweede recht wat een christen heeft, is het recht om zich eens te verantwoorden voor zijn schepper. In ons geval ook voor onze heiland en verlosser, de Heer Jezus Christus. Dat zijn de enige twee rechten in de schrift en de rest is allemaal extra's. En zeker in Nederland mogen we de Heer bijzonder danken voor de voorrechten die we hebben als christenen om onze mening te verkondigen, ons te verzamelen waar we willen, om het evangelie nog in de openbaarheid te kunnen preken. Dat is een voorrecht, dat is een extra. En als u denkt dat is een beetje overdreven, dan wil ik u eens vragen om met me mee te komen naar een paar moslimlanden of naar India. En dan zult u zien, of naar China, dat dat iets is wat in andere landen een hele uitzonderlijke zaak is. Want nu, het eerste punt waar we over willen spreken is het punt van het feit. En het feit is dat er iets in de geschiedenis gebeurd is wat tot redding en verlossing van uw ziel kan zijn. In Handelingen 8 vers 32 lezen we weer de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Dat is een tekst uit Jesaja 53. En dat is de een zaak eigenlijk die in de toekomst nog moet geschieden als Jesaja dat schrijft. En hij schrijft dat in de verleden tijd, zo'n ongeveer 700 jaar voor Christus. Dat is een ander heel bijzonder punt waar we niet op in willen gaan, maar we zien vaak dat de Heer in het Oude Testament profetieën in de verleden tijd schrijft, alsof dat voor hem al gebeurd is. En het toont aan dat eigenlijk dit boek van de Heer in de toekomst geschreven is. Het is voor hem eigenlijk al verleden tijd. Maar voor een Jesaja die het nog opschrijft, is het nog toekomst. En dat is zo geschreven alsof de Heer, de God van hemel en aarde, boven alles staat, boven tijd, boven ruimte staat. En dat schrijft op een manier alsof het voor hem al gebeurd is. Zo zeker is hij van zijn zaak. En dat is nogmaals een hele bijzondere kenmerk van de Heilige Schrift. Dat heeft geen enkel ander boek in de wereld. Of je de Bhagavad Gita neemt of de Koran neemt, die hebben geen profetieën. En de Koran heeft er eentje die over een veldslag gaat. En dan heb je 50% kans dat toetreft. Maar dit is een ander verhaal. En dit is eigenlijk hoe de Heer Jesaja opdracht geeft om iets op te schrijven wat uiteindelijk tot stand komt in de Heer Jezus Christus. Als Johannes de Doper, de Jezus van Nazareth, ziet komen, zegt hij: zie, dat is Gods lam, welke de zonde de wereld wegneemt. En we spreken hier over een historisch feit, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schrift, begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schrift. En meer dan 500 mensen hebben hem levend gezien, nadat hij officieel is doodverklaard door een arts, Lucas, door een Romeinse hoofdman. En hij was werkelijk dood, het was niet een plaatsvervanger, of zoals de Koran zegt, dat er iemand anders was die in zijn plaats gekruisigd is of gestorven is. Het was niet een geestesverschijning aan zijn navolgers, zijn apostelen en discipelen. Het was een man van vlees en gebeente. Bloed staat er niet bij, want het bloed heeft hij vergoten aan de voet van het kruis van Golgotha voor onze zonden en voor de zonden der wereld. En deze persoon is levend geworden en lichamelijk, letterlijk, zichtbaar naar de hemel opgevaren, naar de derde hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, van waar hij eens terugkomt om te oordelen deze wereld, maar vooral terugkomt om zijn bruid tot zich te nemen. Op dit moment zegt de Heer in Handelingen 7 vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat is nu datgene wat hij doet als hoge priester aan de rechterhand van God, om te bidden voor de christenen, zij die door geloof aan zijn bloed hier op aarde tot de levende God gekomen zijn. Jaren geleden was er eens een debat tussen een agnost of atheïst en een eenvoudige man die een soort zendingsmissie leidde om mensen die aan alcohol en andere dingen verslaafd waren daarvan weg te helpen. En die eenvoudige man kon maar niet winnen op grond van argumenten van deze intellectuele atheïst. En aan het einde van het debat probeerde hij zijn punt te maken. En ja, die intellectuele atheïst die keek al triomfantelijk rond, want hij had die man toch met intellectuele argumenten een beetje van kant gemaakt. En uiteindelijk zei die eenvoudige christen: om mijn argument kracht bij te zetten, wil ik hier de mensen vragen, een publiek van ongeveer 1000 man, om op te staan, die mensen die ware vrede, vreugde en zekerheid gekregen hebben dat als ze sterven ze de eeuwigheid in de hemel doorbrengen. En 140 mensen van die 1000 stonden op. En als een bewijs dat zij inderdaad innerlijke vrede, vreugde en zekerheid van eeuwig leven in Christus gekregen hebben. Dan zei hij: nou, dank u wel. Wilt u nu even opstaan van die 1000 mensen die innerlijke vrede, vreugde en zekerheid van eeuwig leven gekregen hebben door het geloofssysteem te volgen van deze atheïst? En niemand van die 1000 mensen stond op. Als u wilt dat u wilt weten waar u naartoe gaat wanneer u sterft, en u heeft nog niet vertrouwd in het volbrachte werk van Jezus Christus, dan dient u dat nu te doen. Men heeft een uitspraak en die zegt: het bewijs of een pudding goed is, is om die pudding te eten. En dat is eigenlijk een heel eenvoudige, maar een heel belangrijke principe. We kunnen een hele discussie, wetenschappelijk onderzoek gaan houden of een appel of een ander stuk, een taart, een goed of slecht gebakken is, zuur of zoet is. Maar uiteindelijk dien je zelf een hap ervan te nemen om je ervan te overtuigen of het een zoete, een fijne appel is of niet. En dat is precies hetzelfde als het gaat om de persoon van Jezus Christus. Sterker nog, hij doet een oproep aan ieder van u die deze preek hoort om persoonlijk tot hem te komen en dat te ondervinden. Psalm 34 vers 9 zegt: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Het betrouwen, het vertrouwen, het geloven is verbonden met welgelukzalig te zijn, zalig te zijn. en zalig verbonden met een waar geluk. Een geluk wat niet bedroeft, wat niet verkeerd is, wat niet een valse indruk geeft, maar waar geluk voor de ziel, onafhankelijk van ras, van geslacht, van leeftijd, is te vinden bij de Heer Jezus Christus. Het is de Heere, groot geschreven, en hij is God geopenbaard in het vlees, in de persoon van de Heere Jezus Christus. En de Heer zegt, smaakt en ziet. Je kunt het smaken als je door geloof tot hem komt. En mijn voorstel is, als je op dit moment nog nooit tot hem gekomen bent, buig je hoofd en zegt, Heere Jezus Christus, ik kom nu tot u als een zondaar, zoals ik ben. Ik erken mijn zondige toestand, ik beken mijn zonden en ik bid dat u door geloof alleen nu mijn zonden wegneemt. En ik wil door geloof alleen het bloed van de Heer Jezus Christus aanspraak op maken om mijn zondenschuld weg te nemen. Naast het punt van feiten is het de tweede stap die belangrijk is, het geloof. Het geloof dient zich te baseren op de feiten. In Handelingen 8, vers 36, lezen we, en alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Nu, als u een NBG of een NBV hebt, of een Willibrord, of een Voorhoevenvertaling, of een andere nieuwe Bijbel, dan is dat in tussen haakjes gezet, of soms met een notitie dat het niet in de oorspronkelijke handschriften staat. Maar goed, niet alle leugenaars die zitten in een gekkenhuis. Ze zitten ook in vertalingscomité's. En het principe is hier dat de voorwaarde om tot redding te zijn, is geloven in de Heere Jezus Christus. En als er één wezen is die daar een probleem mee heeft in het universum, dan is het niet de levende God, maar dat is de vijand, de tegenstander, en het Griekse woord daarvoor is de Satan. Nu, hoe komt de mens tot geloof? De Bijbel zegt in Romein 10, vers 17... Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het is heel belangrijk dat door dit woord van God wat u leest, wat u door prediking hoort, u gaat groeien. En het begint om eerste plaats te komen als zondaar tot de Heer Jezus Christus zelf. In Efeze hoofdstuk 2 lezen we in vers 8 en vers 9. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Niet uit het werken van de wet. Niet uit het houden van de 10 geboden. Of zoals de orthodoxe jood, het houden van meer dan 600 geboden. Het is door geloof alleen een gave van God. En op het moment dat u daardoor geloof aan een persoon, niet aan een ding of een sacrament, aan een levende persoon, tot de levende God komt, alleen dan kunt u zeker zijn van dat eeuwige leven. De Bijbel zegt het zo in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Het boek wat u daar in uw schoot heeft, misschien zo'n kleine Statenbijbel, die al zo'n 375 jaar lang een zegen is voor het Nederlandse volk, waardoor we God letterlijk elke dag tot ons kunnen horen spreken, dat boek is meer te vertrouwen dan uw ouders, uw kinderen, uw grootouders, want ouders of grootouders of kinderen kunnen liegen en de levende God kan en zal nooit liegen. En dit boek liegt niet. Het is een boek waarin u eigenlijk blind kan vertrouwen voor de redding van uw onsterfelijke ziel van eeuwige hel. In Numeri hoofdstuk 23 lezen we in vers 19. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensen kind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Ik Ik kan me nog herinneren, ik was een jaar of 19, 20. Ik studeerde economie in, Nederland. En heb toen tijd genomen om met een bekende, een vriend, het Johannes-evangelie te lezen. Na zo'n jaar brak het eindelijk tot mij door dat niet mijn werken, het ga naar een kerk, het lid zijn van een kerksysteem, redding, bracht voor mijn ziel, maar alleen een persoon Jezus Christus. En toen ik hem door geloof alleen heb mogen vertrouwen en zijn werk op het kruis voor mij toe mocht eigenen, kon ik op een gegeven moment zeggen, ik heb eeuwig leven. Wie de Zoon van God heeft, in Johannes 5 vers 12, die heeft het leven. En dat was een hele openbaring van me. Ik dacht, dat kan toch niet zijn. Je kunt toch nooit zeggen, ik heb eeuwig leven. Maar de Bijbel zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En het was zo'n vreugde, zo'n zegen, dat ik dacht, dat is het grootste geschenk waar je je over kan verheugen op deze aarde. En ik heb het vaak bij oudere mensen ook gezien, die tot latere leven tot geloof komen. De Heer redt ze. En ze hebben dan leren te leven zonder grote zorgen. Ze hebben geleerd hun zorgen op de Heer te werpen, want Hij zorgt voor hen. En ook dat is een zaak, en men noemt het dan met een moeilijk woord psychosomatisch. Als mensen hun zonde, schuld vrij worden en ze met die zonde naar het kruis gaan, dan kan de Heer ze een leven geven dat ook fysiek in een veel betere toestand is als voor hun bekering. We lezen in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 19 bijvoorbeeld, doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En dat is de waarheid. De laatste jaren heb ik dat mogen ervaren als voltijds prediker, toen de Heer me naar verschillende landen stuurde als zendeling zonder ondersteuning. Het is inderdaad zo dat op het moment dat een man van God gestuurd wordt om zijn wil te doen en zijn woord te prediken en zijn evangelie te verkondigen, zorgt God voor deze man. En al evangelist heeft het dus zo gezegd dat hij stelt zijn engelen op een halve rantsoen om de evangelisten en de predikers en de zielenwinners te betalen. En dat is de waarheid. God zorgt voor ik vermag alles door hem die mij machtig maakt, Christus. Werp al uw zorgen op hem, hij zorgt voor u. En ik ken nog jaren geleden, waren we in een stad en ik preekte daar het evangelie van de genade van God. Dat was een hele grote stad en ik was in het centrum daar waar vele zakenmensen heen en weer liepen en die wilden niks van weten, die wilden geen traktaat aannemen. Zeiden, ga toch naar je eigen land, wat doe je hier? Het was warm, het was zo'n 35 graden Celsius. En ik stond er een paar uur te zweten en niemand wilde een traktaat aannemen. En, iedereen maakte me belachelijk toen ik het evangelie aan het verkondigen was. Dus ik dacht, nou, wat doe ik hier eigenlijk nog? En ik dacht, nou weet je wat, ik ga nog één keer preken. En ik zag daar een stoplicht op groen springen en de mensen liepen over het zebrapad. Dus ik dacht, ik preek nog één keer. De Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En ik sprak wat meer over de Heer Jezus Christus. En plotseling kwam daar van dat zebrapad, ik denk zo'n 50 meter van mij vandaan, een man met opgeheven armen naar me toe rennen. En die zei luidkeels, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Ik dacht, ik heb al een slechte dag, maar nu maakt die man ook nog eens een keer in het openbaar me helemaal belachelijk. Dus ik wachtte tot hij voor me kwam staan en ik zei, nou wat wil je nou eigenlijk? Wat moet ik doen om gered te worden? Ik zeg, nou gered van wat? Van zonde, van de hel. Ik zeg, hoe kom je daarbij? Ik zeg, ik heb jou bekeken het laatste uur. En ik heb gezien hoe jij daar staat. Niemand neemt een traktaat aan. Ze beschimpen je, ze nemen je niet serieus. Ze verscheuren de traktaten voor je gezicht. Ik heb het gezien en ik heb je gehoord en dat is de waarheid. Ik ben een zondaar, ik ga naar de hel en de Heilige Geest heeft me het laten zien door het woord van God en door die prediking. Wat moet ik doen om gered te worden? Ik zeg, nou, Het gaat door een persoon, door de persoon en het bloed van Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees en zijn werk op het kruis is eens en voor altijd gedaan. Ik zeg, dat geloof ik. Wat moet ik doen om gered te worden? Ik zeg, de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 10, als je met je hart gelooft dat God zijn zoon van de doden opgewekt heeft, ja, dat doe ik, zei hij, en je bekent hem met je mond, dan zul je gered worden. En als je de naam van de Heer aanroept, dan zal hij je zalig maken. Nou, hij knielde neer, we stonden daar te spreken op het voetgangerspad, hij knielde neer. En was zo overweldigd van zijn zon, dat hij begon daar lelijk in zijn zon te bekennen. Ik zei, nou, dat hoeft niet hier allemaal in het openbaar te doen. Je kunt het zeker doen, als je daar behoefte aan hebt. Maar het is heel belangrijk dat je een persoon, de Heer Jezus Christus, bidt dat hij je zondige hart reinigt met zijn bloed. En dat door hem alleen je vergeving van zonde, een redding van je ziel in het eeuwige leven ontvangt. Hij ging in gebed en na een paar minuten stond hij op. Hij straalde helemaal, hij omarmde me. Als een klein kind sprong hij op en neer en daarna kwamen een paar andere broeders ook aan gehold. En die dachten, wat is er nu aan de hand? We hebben een gevecht op het voetpad. Maar we waren daar, ja, ik knielde naast hem neer en die man die was zo overweldigd van enerzijds zijn zonde, maar nu van de vreugde om te weten dat zijn zonden volkomen weg waren en dat zijn ziel nu naar een plaats zou gaan waar er geen zonde en geen tranen en geen dood meer is. We hebben hem een Bijbel gegeven, we hebben hem voorgesteld aan de voorganger daar en hij ging inderdaad letterlijk dansend met vreugde weg. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nog nooit heb ik dat in al die, in een 15 jaar ik over de wereld mag reizen, meegemaakt dat een mens naar mij toe kwam met zo'n vraag, maar nooit heb ik ook daarvoor zo'n nood gehad dat ik dacht, wat doe ik nog eigenlijk hier om hier mijn tijd te verspillen, dacht ik, om het evangelie te verkondigen. Maar deze man had het juiste gevoel gekregen, zoals deze kameling, met vreugde ging hij zijn weegs. Nu, betreffende het laatste punt, in Handelingen hoofdstuk 8, vers 39... Hij reisde zijn weg met blijdschap. U wordt niet gered door uw gevoel, maar door de feiten. Gevoel is een vrucht van de redding, niet de wortel van de redding. En ik heb het persoonlijk mogen meemaken zo'n 25 jaar geleden. Dat toen ik knielde aan de rand van mijn bed en mijn zonde bij de Heer bracht en hem vroeg dat of zijn bloed mijn zonde kon wegwassen, die last van zonde weggenomen werd. En dat was eigenlijk een van de allerzegenrijkste momenten die ik me kan herinneren. De Heer nodigt u ook uit om dat te doen. Hij zegt in Matthäus hoofdstuk 11 vers 28. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is de waarheid. De last van deze wereld is zo zwaar en de God van deze wereld belooft u allerlei dingen. Hij is een leugenaar en een moordenaar en geeft u het tegenovergestelde. U wilt een goed gevoel hebben. Ik zou zeggen, als u gered bent, ga terug naar de plaats waar u vandaan komt. Neem een handvol evangelietraktaten. Bid dat de Heer u ontmoetingen geeft met bekende, vrienden, familie. En spreek van hen wat Jezus Christus voor u persoonlijk heeft gedaan. En ik kan u garanderen, dan krijgt u het goede gevoel. Ik kan me nog herinneren, oude bekende van mij, die was al over de 60 en die kwam tot geloof in Jezus Christus. En die zei, na al die jaren in de kerk gezeten hebben, weet ik nu uiteindelijk dat ik het eeuwige leven heb. En daar verheug ik mij. Een jaar geleden woonde ik op een studentenflat en er kwam een jonge man, die zocht een kamer. En ik heb met de evangelie uitgelegd en hij zei, ja, ik begrijp het niet helemaal. Ik zei, wat begrijp je niet? Begrijp je waarom Jezus Christus op het kruis moest sterven? Nee, dat begreep je helemaal niks van. Ik zei, nou, omdat je een zondaar bent. Ik een zondaar, zegt hij, ik ben geen zondaar. Ik zei, dat was al laat. Ik zei, nou weet je wat, ik ben nog voor je. En dan kun je hier overnachten en dan ga je morgen naar huis. Dat was prima. En ik mocht voor hem bidden. En Ik zei, de Heer, wilt u hem laten zien dat hij een zondaar is en dat Gods toorn op u is? En ik ging slapen, hij sliep ergens in een andere kamer daar, zo'n studentenflat. En vroeg in de morgen, om 6:00, kreeg ik een klopje op de deur of hij makkelijk kon spreken. Ik zei, wat is het probleem? Ja, ik kon niet goed slapen. Waarom niet? Ik heb zo angst voor de zonde en de hel. En toen was hij klaar. De Heer liet hem zien dat hij een zondaar was en dat hij inderdaad zonder Jezus Christus naar de hel ging. En toen was je ook bereid om de Heer Jezus Christus als persoonlijke verlosser aan te nemen. U krijgt een goed gevoel door te doen wat God u zegt te doen in de Heilige Schrift. Het probleem met de meeste mensen en de meeste christenen is dat u God niet naar zijn woord, op zijn woord neemt. Omdat u dat niet doet, kunt u ook niet ervaren wat de Heer voor belofte geeft. Dat hij zegt in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zonen Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Nou, dat gij gelooft in de naam de Zoons van God. Dat gij weet, de Heer wil dat u het weet. Een jaar geleden was er een jonge man en hij was bij de marine. En hij was in Australië gestationeerd en is daar maanden, zo niet jaren geweest. En hij stuurde zijn moeder altijd van die, money orders, die soort papiertje waarin dan zijn moeder naar het postkantoor kon gaan en dan letterlijk geld kon cashen. En hij had 240 van die 50 euro checks gestuurd. En zijn moeder had 240 van die, ja, die checks. Maar ze wist niet wat dat voor dingen waren. Ze was wat ouder. Ze kende dat allemaal niet. Ze wilde eigenlijk nog gewoon munten hebben van die echt zilver of goud waren. En ze had die dingen bewaard en op de wand gedaan. Dus die man die kwam na jaren terug. En die dacht, nou, ik heb goed voor mijn moeder gezorgd. En hij zag tot zijn verbazing dat die moeder zat in zo'n oude vandaaghuis. En die hele wand was bedekt met checks. En hij zegt, maar dat zijn checks, die kun je in de postkantoor gaan, dan krijg je een vermogen voor. Dat is op jouw naam uitgesteld. En dan kun je dan gewoon naar naartoe gaan, je identificeren. Je krijgt dat geld in je hand of op je spaarrekening. Dat wist ze niet. Ze vond allemaal mooie plaatjes, dus had die mama bewaard. Dat is wel een goede zaak dat ze de bewaarder niet weggegooid had. Maar daar hing een vermogen aan die muur. Maar ze kon er niks mee doen. Het zag er alleen leuk uit. En dat is nou precies het probleem dat u heeft. U heeft hier een boek gegeven van de levende God. Vol prachtige beloftes. En u denkt, heeft u misschien 100 keer gelezen? U zegt, dat ken ik allemaal wel. Maar u doet er in geloof heel weinig mee. Omdat u ongeloof hebt. Jaar geleden was er een man in India, Sadhu Sundar Singh, een heel bekende Sikh uit een hele rijke familie. En die man die had zich bekeerd van het Sikh geloof tot de Heer Jezus Christus als zijn persoonlijke heiland en verlosser. En hij heeft dat liedje geschreven, wat gaat zo, ik ben besloten om Jezus Christus na te volgen. En hij zei, een christen is iemand die eigenlijk zich heeft verliefd in de persoon van Jezus Christus. En de Bijbel zegt, alzo heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Iemand die lief heeft, die geeft. Liefde wil altijd geven. En hij zegt, hierin is de liefde niet dat wij de God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dit is een huwelijk, dat blijft ook niet even goed als je niet aan werkt. Je moet wel werken aan je huwelijk, aan je liefde. En dat betekent dat je iets op moet geven in je huwelijk, voor je partner. En het begint ermee in het christelijk geloof om iets op te geven, iets te offeren, op te offeren voor Jezus Christus. Jezelf op te offeren, jezelf te verloochenen voor Jezus Christus. Soms belachelijk gemaakt te worden, uit liefde voor om het evangelie te verbreiden, alleen voor Jezus Christus. Maar deze Sundar Singh, die had de Heer Jezus leren kennen, die wilde graag dat zijn families en vrienden en bekenden daar in het noorden van India ook het evangelie konden begrijpen. En die preekte. Nou, hij werd gestenigd, hij werd vervolgd, hij werd in putten gegooid. Hij werd aan het einde van zijn leven uitgenodigd door zijn familie. En zijn vader zei, nou, ik zal spoedig sterven, zonder. Je bent mijn zoon, ik zou je graag aan de rijke en grote erfenis willen achterlaten. Maar je moet je wel bekeren van deze afschuwelijke Jezus Christus. Nou, hij zei, spijt me wel, vader, maar Jezus Christus is belangrijker voor mij dan mijn familie, inclusief u. Hij werd vergiftigd door zijn familie, onterfd door zijn familie. Hij overleefde en hij ging verder prediken door de Himalaya's. De mensen daar die namen stenen op om hem te stenigen. Hij hielp die mensen dan op het veld de hele dag te werken in de zon. Want s'avonds spreekt hij weer Jezus Christus in hem gekruisigd. Deze man ging met vreugde zijn weg. Hij had het juiste gevoel. Wel nu, na de redding, door mijn redding door geloof in Jezus Christus, mocht ik gaan getuigen naar mijn verloren vrienden. Ik had er echt niet zoveel problemen mee om geen contact met hen te krijgen, want ze hebben me allemaal zo spoedig mogelijk verlaten, met uitzondering van een paar die ze bekeerd hebben. Ik heb ze opgezocht in de bars, in de cafés, op mijn voormalige VWO. Nou, de roep was me vooruit gegaan en de meesten wilden niks meer van doen hebben. Ik heb naar ze getuigd en de meesten hebben me links laten liggen. U zegt, dat is een zielig verhaal, helemaal geen zielig verhaal. Want ik mocht ervaren, zoals die kamerling, hij reisde zijn weg met blijdschap. U bent gered als u gelooft en vertrouwt dat Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, zijn bloed voor uw persoonlijke zonden vergoten heeft, dat hij begraven en opgestaan is voor u. U kunt zeker zijn van uw redding als u gelooft wat God zegt. Wie de Zoon van God heeft, die heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En u kunt het juiste gevoel hebben en blijven hebben als u doet wat God u zegt te doen in zijn heilige schrift, de Statenbijbel. Niet een andere Bijbel, een HSV of een NBG of een NBV of een voorhoeven. Als u niet wil leven voor de Heer, zult u niet het juiste gevoel krijgen of behouden. Als u weigert te geloven wat God zegt betreffende zijn Zoon en redding, zult u geen zekerheid van eeuwig leven ontvangen. En als u weigert te geloven in Jezus Christus, heeft u geen zekerheid waar uw ziel de eeuwigheid zal doorbrengen. We afsluiten met wat de kamerling, wat de gevangenbewaarder in Filippi vroeg aan Paulus en Silas in Handelingen hoofdstuk 16. Als hij daarna die aardbeving naar deze mannen toe gaat en hij vraagt ze in Handelingen 16 vers 30. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Amen.